Ik denk dat de manier waarop dat wij nu werken en vooral de manier waarop dat wij nu als bedrijven georganiseerd zijn, dat totaal op zijn kop gaat.
Je hoort Roel Gene, managing partner bij adviesbureau Veldhoen & Company. Gideon Peters, specialist op het gebied van agile werken, voorspelt dat
die platte organisaties waar we lang over dromen, dat we die ook echt platter kunnen gaan maken. Doordat we daar nieuwe technologische mogelijkheden voor hebben, maar ook nieuwe sociale innovaties die daartoe leiden.
Dit is Voorlopers, een podcast van Dustin. Ik ben Femke de Wild. In deze podcast onderzoeken we de belangrijkste trends die de toekomst van IT-professionals en van onze samenleving beïnvloeden. In korte series van 3 afleveringen wordt telkens een ander thema belicht. In deze serie onderzoeken we het nieuwe werken. We blikken terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen geweest? Hoe ziet het werken van de toekomst eruit? En hoe kunnen bedrijven zich daarop voorbereiden? Deze aflevering ontmoet ik 2 specialisten die zich al jaren bezighouden met het implementeren van nieuwe manieren van werken. Ik spreek Gideon Peters, oprichter van Organize Agile. Een internationaal opererend bureau met een ambitieuze blik op de toekomst van werken. Maar eerst ga ik op bezoek bij Roel Gene. Als grondlegger van het activity-based working, activiteit-gerelateerd werken, verandert het bedrijf al bijna 30 jaar werkomgevingen. Hij stelt zich aan ons voor en vertelt wat hij het afgelopen jaar heeft zien gebeuren.
Ik ben eigenaar van het bureau Veldhoen & Company. Veldhoen & Company is een adviesbureau dat op ongeveer 8 plekken in de wereld is gevestigd. En wij focussen ons op de overlap eigenlijk tussen groepsverandering en huisvestingsverandering.
Oké. En nou zitten we natuurlijk net midden in een crisis al een hele tijd, die heel veel invloed op het werken heeft gehad. Wat zie jij gebeuren bij bedrijven?
Ja, dat is niet een eenvoudig antwoord. Het is een hele simpele vraag en daar kan ik heel veel antwoorden op geven. Voor mij de top 2 is 1. De macht aan de top die is verstevigd in het afgelopen jaar. Dus in een crisisorganisatie zie je eigenlijk altijd, in crisistijd zie je eigenlijk altijd dat grotere organisaties, want wij bedienen algemeen wat grotere organisaties, dat daar het stuur meer wordt beetgepakt door de top. En het gevolg daarvan, en dat zien wij ook in onze metingen, is dat het middenmanagement onzekerder is geworden. Dus dat is 1. En 2, veel mensen zijn natuurlijk thuis komen te zitten en mochten soms naar kantoor of heel beperkt naar kantoor. Wat je daardoor ziet, is dat er eigenlijk geen communicatie meer is over wat doen we thuis, wat doen we op kantoor, wat mag er thuis, hoe lang mag je werken, wat is nog vitaal, hoe combineer je werk met privé, hoe zorgen we nog voor sociale binding in het team. Dus al die dingen die te maken hebben met het thuiswerken en het gevolg daarvan voor de organisatie, dat hebben we slecht geregeld. Daar spreken we algemeen weinig over en dat komt simpel gezegd omdat de werkgever tot op heden, tot vorig jaar, altijd die werk-privé-balans en het thuiswerken eigenlijk niet tot zijn palet van verantwoordelijkheden vond te behoren.
Dus je zegt dat leidinggevenden nu meer de verantwoordelijkheid voelen, zien voor het welzijn van de werknemer thuis. Hoe ontdekken ze dat? Lopen ze tegen problemen aan? Wordt de productiviteit minder? Is dat door dat soort gevolgen dat ze die verantwoordelijkheid voelen? Of is er ook een andere reden voor?
Ja, die gevolgen zijn heel interessant om dadelijk eens even te bespreken. Maar dit gaat in de basis vanuit het recht dat mensen claimen op dit moment. Dus vroeger, zeg ik maar even, dus in COVID of liever nog daarvoor, was het zo dat de werkgever vond dat mensen thuis mochten werken. Dat werd beschreven in een beleid. Er werd ook gesproken over dit mag wel, dit mag niet. Dus je mag een ochtend thuis werken of je mag een dag thuis werken of je mag na de file komen. En sommige werkgevers die stonden daarvoor open, maar dat werd door de werkgever bepaald. En wat er veranderd is in COVID is dat mensen het nu zijn gaan eisen. Dus ze zien dat ze lang hebben thuis gezeten. Ze voelen de meerwaarde daarvan. En ze zeggen dus nu in eigenlijk alle internationale onderzoeken, dit wordt ons niet meer afgenomen.
Ja, ze willen thuiswerken.
Ja.
Want dat vroeg ik me inderdaad af. Nu zitten we allemaal thuis voor het grootste gedeelte. En het moet. Wat is de toekomst? Hoe denk jij dat het er over een half jaar uitziet?
Dus je de markt, als je mijn conculega's en ook mijn opdrachtgevers beziet, die zullen allemaal een verschillend antwoord geven. Wat ik daarop kan zeggen is dat er heel veel onderzoek is op dit moment hiernaar. En dat we ook zien dat bepaalde delen van de wereld dat de deuren weer open zijn gegaan. Nou, we zouden die kunnen combineren. Dus laten we bij die laatste beginnen. We hebben bijvoorbeeld een bedrijf in Australië of een bedrijf in Japan en China, waar groepen mensen al mogen werken. Dus die mogen naar kantoor komen in grote getalen. Wat je daar ziet, is dat als die deur weer open gaat, dat mensen in grote getalen ook weer terug naar het kantoor gaan. Dus ik zeg maar even, in de pre-COVID-situatie zag je dat daar gemiddeld 700, 800 mensen per dag naar kantoor gingen. En je ziet nu dat die 700 of 800 nog steeds de neiging hebben om naar kantoor te komen. Vermits je in de tussentijd als bedrijf met je medewerkers gesproken hebt en gesproken hebt over wat zijn de voordelen van thuis en wat zijn de voordelen van kantoor en je ook de ruimte geeft om die voordelen te combineren. En wat je dan ziet is dat er niet 700 mensen naar kantoor willen, maar misschien maar 500 of 550. Dus je ziet dat datgene wat mensen in COVID vinden, dat ze dat ook gaan toepassen. Nou, dan kom ik nog even op die onderzoeken. De onderzoeken laten allemaal hetzelfde zien. En of dat dan IFMA is, wat internationaal is, of het onderzoek van de Universiteit in Tilburg in Nederland, waar wij in participeren, je ziet allemaal hetzelfde. En dat is dat mensen algemeen vinden dat ze 40% van de tijd na COVID thuis willen blijven.
Is er iets in een versnelling gekomen door de crisis? Is er eigenlijk een ontwikkeling en een noodzaak tot verandering die er al was, maar die door die crisis duidelijker wordt?
Het antwoord is volmondig ja. Ja, sterker nog, wij bestaan als bureau meer dan 30 jaar. En wij richten ons louter op nieuwe manieren van werken. Dus dit is een vrij oud thema. Ik durf ook nog wel de stelling aan dat een heleboel van die verandertendensen, het nieuwe werken, activity-based working, agile, lean, anti-fragile, adaptive, noem het maar op. Het is vaak oude wijn in nieuwe zakken. En dat betekent niet dat die oude wijn slecht is. Maar dat betekent wel dat organisaties het nog steeds willen gebruiken, omdat die kern van die oude wijn nog steeds heel interessant is. En dat geldt ook hier. Dus sommige organisaties die ontdekken het vanuit marketingperspectief. Ik noem maar even een aantal banken in Nederland die jaren geleden al zijn gestart met het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken. Die waren misschien nog wel sterker in hun marketing dan in het uitrollen van die nieuwe manier van werken zelf. Maar supergoed gedaan.
Het nieuwe werken is dus niet bepaald nieuw. Innovatieve bedrijven en organisaties zijn al decennia bezig met het zoeken naar andere werkvormen. Soms gebeurde dit vooral vanuit marketingperspectief, want innovatief beleid heeft een aantrekkingskracht op talent en klandizie. Maar wat heeft deze aanpak het afgelopen jaar nog meer opgeleverd?
Nou, allereerst wil ik benadrukken dat er veel verschil tussen die bedrijven zit. Want een one size fits all in systemische veranderingen, die bestaat niet. Want die systemische verandering, of het dan lean of agile of activity based of het nieuwe werken is, die rust juist, die leunt juist op herkenbaarheid van de groep. De what's in it for me, ik voel waar deze verandering voor nodig is. Dus ieder bedrijf zal dat op zijn eigen manier gedaan hebben. Dus het is lastig om dat met elkaar op dit moment te vergelijken. Als je vergelijkt, dan zie je wel dat de voorlopers van nu, dat de bedrijven zijn die het in het verleden er al mee bezig zijn geweest. Dus we noemden net Interpolis, Rabobank, Achmea, een heleboel gemeenten ook, laten we die vooral niet vergeten. Een grote vracht aan farmaceuten, de not-for-profit sector is er uitgebreid, waterschappen, provincies uitgebreid mee bezig geweest. Wat je daarin ziet is dat de mensen die er nu al mee bezig zijn, de organisaties die er nu al mee bezig zijn, dat die beter uit de verf komen dan de organisaties die er niet mee bezig zijn geweest. Dus heb je al nagedacht over een nieuwe manier van werken? Ben je iets digitaler georganiseerd? Zijn mensen gewend om zich iets flexibeler te organiseren en ook te gedragen? Dan zie je dat de perceptie van mensen over de kwaliteit van hun werk en het inrichten van hun werk in allerlei onderzoeken, dat die hoger is dan de bedrijven die er nog niet mee bezig zijn geweest.
Nu zeg je eigenlijk, ja, je moet continu bezig zijn met die nieuwe vormen van werken, want anders op het moment dat het nodig is, ben je te laat, loop je achter. Waar denk jij dat het over 5 jaar naartoe gaat? Waar zouden bedrijven nu al mee bezig moeten zijn om over 5 jaar klaar te zijn voor wat er dan eventueel zou kunnen spelen?
Ja, er zijn een heleboel lijnen die je hier kunt pakken om daar voorspellend in te gaan zitten. ook daar wil ik even bij de basis beginnen. Wat wij zien, hè, dat is heel acommercieel voor mij om te zeggen, maar wat wij zien is dat consistentie helpt. Dus het eerste adviesgesprek dat ik met een directie heb, of de eerste workshop die ik draai met een projectteam, is altijd, jongens, focus, dus wil niet te veel dingen tegelijkertijd, en consistentie. We zien in alle onderzoeken, met name in Nederland, bijvoorbeeld in de benchmark van de overheden, dat als je het consistent doet, en welke verandering dat je dan ook nastreeft, consistentie, ik doe het eerste jaar hetzelfde als het derde jaar, en het derde jaar hetzelfde als het tiende jaar, dat het betere resultaten geeft dan, ik pak nu dit hete onderwerp vast, en over 3 jaar een ander heet onderwerp, en over 10 jaar weer een ander heet onderwerp. Dus consistentie helpt. Dus als je vraagt, hoe staat het er over 5 jaar bij? Nou, kies bewust en doe het consistent. Dus kies daarom ook bewust, zodat je weet wat je kiest. En blijf daar de komende jaren op hangen.
Maar dan moet je wel voor iets kiezen wat enige flexibiliteit in de toekomst biedt. Want hoe gaat consistentie en flexibiliteit en innoveren samen?
Nou, al dit soort systemische veranderingen die gaan over flexibiliteit. Dus je probeert je mensen agile, wendbaar, flexibel, adaptief, noem maar op. Antifragile, antifragiel, dus zorgen dat je niks overkomt. Je probeert ze allemaal flexibel te krijgen. Daar gaan deze veranderingen over. Dus dat is de kern van de veranderingen. Wat ik zeg is, stap je op het bootje activity-based, blijf bij activity-based. Stap je op het bootje agile, blijf bij agile. Stap je op het bootje, nou, we gaan de hark veranderen. Hè, dus we gaan het heel erg hiërarchisch inrichten. Blijf op dat hiërarchische bootje.
Ja. Maar zeg je, heb je geen voorkeur voor een bepaalde aanpak, voor een bepaalde methode? Zeg je eigenlijk, kan het allemaal werken als je maar consistent bent en het langdurig over de volle breedte van het bedrijf uitrolt?
Ja, ja, het antwoord zou hier natuurlijk nu ja op moeten zijn, maar dat is het niet. Nee, het is supergoed. Ik denk dat je dan al echt cutting edge bezig bent als je dat doet, wat jij zegt. Dus pak een beweging beet en ga ermee in zee. He, probeer er ook echt iets van te maken. En dat kan, want al deze bewegingen hebben bewezen dat ze resultaat sorteren. Dus dat ze de organisatie flexibeler maken, dat je beter kunt inspringen op veranderingen. Nou, ik zeg het al net, niemand had COVID kunnen zien aankomen. En toch zie je dat de koplopers, de bedrijven die er in het verleden mee bezig zijn geweest, dat die beter uit de verf komen op dit moment. Dus het antwoord daar is volmondig ja. Maar ik denk zelf, en ik heb een paar medestanders daarin, in Nederland en ook internationaal, dat je beter een aantal van die bewegingen nog kunt combineren.
Om voorbereid te zijn op de toekomst van werken, en dus ook op onverwachte situaties, moeten bedrijven zowel flexibel zijn als consistent in hun aanpak. Roel vertelt dat Veldhoen & Company zich sterk baseert op de zogenaamde sociotechniek. Hoe geef ik meer vrijheid aan het individu om daar motivatie voor terug te krijgen? Terwijl Roel uitgaat van het activiteitgerelateerd werken, richt Gideon Peters zich juist op agile. Ik spreek hem online en vraag of hij kan uitleggen wat het belangrijkste verschil is tussen de twee benaderingen.
Ik denk dat het goed is om aan te geven. Dus agile is voor ons een gedachtegoed wat ons aanspreekt. Oftewel, ja, wendbaarheid, hè, op zijn meest Nederlands. Maar ook de mens echt centraal stellen. En nou, wat dat betreft komt het redelijk overeen met activity-based working. Want die stelt ook de mens als in de professional centraal. En die zegt eigenlijk van ja, als professional moet jij jouw werk kunnen doen zoals het jou het beste schikt. En zoals jij denkt dat je het beste kan doen op de tijd en de plaats en in de context die daarbij het beste past. Nou, ook dat ondersteunen we natuurlijk vanuit de wereld van wendbaarheid. Er zijn wel wat verschillen ook. En een van de meest interessante verschillen, en we hebben er ook samen een keer een event over gehouden om dat met professionals eens even goed door te zagen van waar zitten nou die verschillen. Ja, dat zit voornamelijk in wat is als het ware de kleinste eenheid waarmee je werkt. En om dat heel concreet te maken, hè, dus activity-based working zegt, we willen de professional als het ware bevrijden, even heel kort door de bocht. Nou, dat is een individu over het algemeen. En agile ziet over het algemeen de weg naar ontplooiing van een bedrijf en ook van mensen als langs de weg van teams. Dus teams zijn daar altijd in centraal. Dus dat betekent dat het bij elkaar brengen van een gemotiveerd, gepassioneerd, multidisciplinair team, dat dat belangrijk is. En dat is dan als het ware ook de kleinste eenheid. Ja, natuurlijk wil je mensen ook individueel ontwikkelen. Hartstikke belangrijk. Maar we zijn er primair om teams de vrijheid te geven. Omdat dat als het ware een heel natuurlijke groep is waarin jij kan opereren en waarin je kan innoveren. Dus ja, we zien eigenlijk losse individuen als redelijk waardeloos als ze niet vanuit een team echt iets kunnen doen. En activity-based working, ja, die zal natuurlijk ook het belang van teams wel zien, maar die focus daar wat minder op. Dus ik denk dat dat een focusverschil is. En in de praktijk kan het best op elkaar lijken. Alleen dat ligt er wel onder.
Oké, duidelijk. Maar als ik nou denk aan het afgelopen jaar, het was coronacrisis. Bijna iedereen werkte vanuit huis. Zijn dan juist agile werken en de focus op teams niet heel erg lastig geworden? Want hoe blijf je een team als je allemaal thuis zit?
Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe blijf je een team? En kijk, een van de dromen vanuit de agile wereld is dat je samen op één plek zit als team, zeg maar, in jullie werkhok. Hè? Spotify is daar een beroemd voorbeeld van. Die heeft echt een soort van squad spaces. Nou ja, dat is een beetje een mooie verengelsing van het idee dat je een team een ruimte geeft. Een werkruimte, maar ook een creatieve ruimte. Dus dat is helemaal om het team heen geformeerd. Dus ja, in die ideale agile wereld zit je letterlijk bij elkaar, omdat dan de lijntjes kort zijn. Je kan elkaar aankijken, non-verbale communicatie. Dus nou, dat was allemaal de grote droom. Nou, dan moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat ook voor corona er al een hele stroming binnen de agile wereld was. En die had het allemaal over remote agile, distributed teams, ook weer Engelse termen voor eigenlijk verspreid werken. Er was ook al iets van een beweging daarin bezig, omdat ja, als jij bijvoorbeeld software teams hebt zitten in India en die moet je vanuit Nederland aansturen, dan heb je ook al met remote te maken. Je kan niet elke keer daar naartoe vliegen. Dus het was al een beweging in de agile wereld. En er is een groep conservatieven geweest die altijd heeft gezegd, ja, dat gaat toch nooit werken en je moet toch bij elkaar zijn. Nou, ik denk dat de conservatieven inmiddels wel hun ongelijk hebben gehaald. Het blijkt wel te kunnen. Maar er zitten wel allerlei haken en ogen aan. Dus als je zegt, van, nou, normaal hadden wij, ik zeg maar wat, maandag en dinsdag onze teamdagen en dan zitten we echt bij elkaar. En nu staat het wel in je agenda, maandag en dinsdag teamdag. Maar ja, je gaat niet de hele dag met elkaar op Zoom zitten. Ja, dan kom je in een ander speelveld terecht. Want wie zegt dan dat je niet ondertussen allerlei andere dingen gaat doen of dat je wordt afgeleid van je teamwerk? En hoe makkelijk is het nog om even jouw teamgenoten aan te schieten? Dus je ziet wel dat dat een moeilijkheid is, maar niet onoverkomelijk. Dus je hebt aan de andere kant ook weer heel veel leuke nieuwe samenwerkingstools gekregen die teams eerder misschien minder benutten.
Je zegt er zijn allemaal nieuwe samenwerkingstools. Kan je een voorbeeld noemen? Of zijn er andere manieren waarop jullie het oplossen? Hoe hou je de samenwerking in stand op afstand?
Ja, hoe hou je de intense teamsamenwerking in zo'n op afstand context? Verschillende manieren ervoor. Hè. Dus eentje is, wat natuurlijk heel belangrijk is dat het ritme erin blijft. Agile teams hebben altijd een vast ritme waarin ze met elkaar een nieuwe cyclus inplannen en met elkaar ook reflecteren daarop. Dat ritme dat is redelijk heilig. Het is ook zo dat je daar werkafspraken over kan maken. Dus dat je zoveel mogelijk andere communicatie blokt ook echt op je teamdagen. Er is ook nog wel een wat innovatievere oplossing, vind ik, dan alleen maar met elkaar op Zoom zitten. Want daar worden mensen gewoon moe van. Dus je hebt aan de ene kant de low-tech oplossingen, dus gewoon meer bellen, zodat je visueel wat minder wordt belast. Maar je hebt ook de high-tech oplossing en dat is met elkaar samenwerken in virtual reality. Ben ik wel heel trots op, want we hebben zelfs een heel nieuw label gelanceerd. Dat heet Organized Reality en het gaat over met team samenwerken in een 3D-omgeving. Die veel prikkelender is en je ook dwingt als het ware om met elkaar een heel ander gesprek te voeren. Want je wordt niet meer afgeleid door belletjes en mailtjes, want je zit letterlijk in die ruimte met elkaar. En je kan op een hele andere manier interacteren. Dus waar je, als je normaal met elkaar rond de tafel zit of in een ruimte, dan kan je ook allerlei zijgesprekken voeren. En dat gaat opeens niet meer in Zoom, want ik kan maar eentje tegelijk praten. En wat je in virtuality doet, is dat je in een 3D-omgeving zit. Dus als ik even met jou wil praten, dan loop ik naar jou toe en dan hoeft de rest dat niet per se te horen. En op die manier kun je dus zelf organiserend elkaar ontmoeten. Nou, dat is een concept waar we echt al 5 jaar geleden mee begonnen. Maar wat nu al zo volwassen is qua hardware en software, dat je hele nieuwe mogelijkheden krijgt eigenlijk om als team veel meer intensief samen te werken in plaats van via dat saaie 2D-beeldscherm.
Het is heel waarschijnlijk dat we in de toekomst hybride gaan werken. Deels vanuit huis, deels op kantoor. Het individu krijgt hierdoor meer vrijheid. En om ook teams goed te kunnen laten functioneren, worden high-tech oplossingen ontwikkeld die nauwelijks meer onderdoen voor fysieke ontmoetingen. Maar is er niet een groot verschil in hoe werknemers van verschillende generaties hiermee omgaan? Waar willen jonge mensen het liefst werken? En mensen die al 30 jaar bij hetzelfde bedrijf zitten? Wat ziet Roel op dit gebied gebeuren?
Ja, ik ben zelf niet zo'n fan van het generatiedenken, maar je ziet er wel verschil in. Wat wij eigenlijk altijd al gezien hebben en nu ook zien, is dat de mensen in de categorie, nou, ik roep maar even 28 tot 35, je zou dat kunnen oprekken tot 40, dat zijn de mensen die zelf vinden vaak dat ze carrière moeten maken. En die hebben het op dit moment het zwaarst. Dus het is heel moeilijk om onderscheidend te zijn op het moment dat je één van de 40 hoofden op een scherm bent. En die geven dus ook in de perceptieonderzoeken aan dat dit voor hen de zwaarste tijd is. Dus ze weten gewoon niet meer zo goed in die periode waarin ze zitten of ze ertoe doen, of ze kunnen klimmen. Ze hebben zelf wel vaak de drive om te klimmen. En dat hoeft helemaal niet qua geld te zijn, maar ook qua job opportunities, dat je een stap maakt in de diepte bijvoorbeeld van een job. Dus die hebben het relatief het zwaarst. En wij zien, misschien totaal in tegenstelling tot wat je zou verwachten, dat de mensen die tegen hun pensioen aanzitten, dat die het relatief gemakkelijk afgaat.
Ja, terwijl je ook wel hoort dat juist voor die jonge mensen het heel interessant is als ze flexibel mogen zijn. Als ze in Zuid-Spanje mogen werken, terwijl je het hoofdkantoor in Amsterdam zit. Maar ik snap ook wat je zegt, juist jonge mensen. Ik zie het ook om me heen, dat stagiaires bijvoorbeeld, van mensen die net beginnen, ja, die zitten thuis achter hun computer, die hebben geen idee, die leren niks meer. Die zitten niet naast iemand aan wie ze heel makkelijk iets kunnen vragen. Maar dat zijn eigenlijk twee uiterste beelden die je ziet.
En dat is precies, kijk, het is ook nog dubbel op, hè? Dus naast datgene wat je schetst, geldt ook nog dat het bijna altijd zo is dat als er een crisis is, dat bedrijven besluiten om mensen te ontslaan. Dat betekent dat er bijna per definitie minder kans is voor nieuwkomers of voor jongeren. Want vaak geldt first in, first out. Dus het is bijna dubbelop. Dus als ik dan een paar weken geleden in het Vondelpark met name jongeren zie staan die zich helemaal niet aan de regels houden, ik zeg niet dat het goed is, maar ik begrijp het wel.
Ja, ja, ik begrijp het ook. Maar hoe zie je dan dat beeld van die, misschien is dat vooral heel erg in mensen die in IT werken, dat juist die jonge mensen zeggen van ik wil niet meer op één plek, ik wil vrij zijn, ik wil kunnen werken van nou, waar ik wil werken. Ja. Die ontwikkeling is er ook, toch?
Ja, we hadden het over sociotechniek en die sociotechniek die gaat uit van vrijheid geeft motivatie. Ja, en dat is precies wat je hier benadrukt. En afhankelijk van de job die je doet, kunnen mensen meer vrijheid nemen. Makkelijk gezegd, ik vind dat iedereen vrijheid kan nemen, iedereen keuzevrijheid kan organiseren in zijn werk en ook in zijn privéleven. Maar het is echt anders voor iemand die, nou, noem het maar op, software ontwikkelt, hè, in jouw voorbeeld, dan iemand die aan de receptie staat bij een gemeente. Dat is een andere keuze die je daar hebt en ook een ander keuzevolume, dus een ander gevoel van vrijheid. En je beschrijft een bepaalde groep, hè, IT, die overigens ook heel divers is, maar waar vaak die keuze heel erg groot is. En waar zeker jongeren dus ook gebruik maken van die keuze die hen gegeven wordt, waardoor het voorbeeld wat ik gaf over motivatie, nou eigenlijk zeg je dat is 1 op 1 en 1 is 3 hier. Want ze maken gebruik van die keuze, het geeft hen motivatie en je ziet die groepen ook groeien. Ook daarbij, ik ben altijd heel erg van, zie je ook de belangen die erachter zitten. De IT-organisaties bij werkgevers, dat zijn organisaties die bijna altijd mensen tekort hebben, die werk te over hebben, die ook weten dat er in de toekomst veel van hen gevraagd zal worden. IT is belangrijk en wordt nog belangrijker. Dus ze hebben in dat kader van, ben ik gemotiveerd, is de toekomst florissant, krijg ik ruimte, hebben ze bijna altijd alles mee. Dus dat moet je ook niet vergeten. Dat voor andere jobs, voor andere type mensen ook anders kan zijn.
Toekomstige oplossingen zullen niet voor iedereen hetzelfde zijn. Maar dat er een grote verandering in gang is gezet, is zeker. Zowel Roel als Gideon ambiëren de manier van werken van organisaties drastisch te vernieuwen. Als zij vanuit hun ervaring en visie naar de toekomst kijken, waar gaan we dan naartoe?
Waar gaan we naartoe? Ja, hele mooie vraag. Nou ja, het zou een beetje raar zijn als wij als missie hebben om de toekomst van werk te veranderen en we hebben daar geen idee over. We hebben daar wel vrij scherpe ideeën over. Eén die ik heel interessant vind is toch een stuk internationalisering. Hè? Dus ik ben zelf iemand die me ontzettend schuldig heeft gemaakt aan heel veel zakenreizen in de afgelopen jaren. Van Chili tot Peru tot Brazilië tot Turkije en Azië, zeg maar. En daar heb ik erg van genoten. Maar ik ging daar naartoe om trainingen te geven. Bijvoorbeeld rondom het onderwerp van Agile HR. Hè? Hoe maak je mensen wendbaar? Nou, en je ziet nu natuurlijk dat letterlijk kleinere afstanden zijn geworden. Dus ik zie dat veel van onze trainingen en bijeenkomsten en conferenties, ja, dat de drempel om die internationaal te organiseren veel lager is. Dus ik denk dat dat een belangrijke trend gaat zijn. Hè? Dus het internationaal samenwerken wordt makkelijker. Nou, dat geldt voor ons als klein Nederlandje. Maar in landen zoals de VS, die natuurlijk zelf al heel groot zijn, zal je ook zien dat binnen dat land het veel makkelijker wordt om sneller samen te werken. Maar ook bijvoorbeeld om mensen aan je organisatie toe te voegen die, nou, ergens in een klein stadje in Alabama wonen. Dus ja, een wereld die kleiner wordt, dat is absoluut een gevolg hiervan. En iets van de toekomst van werk. Een tweede belangrijke ontwikkeling en trend die ik zie is decentralisatie. Dat is persoonlijk iets waar wij al lang van dromen. Hè? Dus toen we ons bedrijf oprichten hadden we zoiets van, nou, we kunnen niet wachten tot we die grote en saaie consultie- en advocatenkantoren op de Zuidas, tot we die een beetje gaan afbreken. Want ja, er zitten nog zoveel ouderwetse hiërarchieën. En die grote corporates daar, zijn dat nou echt, zeg maar, contexten waarin mensen gelukkig kunnen zijn en waarin ze het beste werk van hun leven kunnen doen? Of zitten ze daar voornamelijk in een kooi? En ik denk dat hetgene wat mensen wel eens uit hun kooi kan gaan halen, dus de bevrijdende factor, dat ligt in decentralisatie. Nou, en dat is een heel groot onderwerp, maar als je dat concreet wil maken, gaat het erom dat hiërarchieën en traditionele piramidestructuren, die zijn zo ingericht omdat je daarmee een bepaalde controle kan houden en ook een bepaalde vorm van vertrouwen kan opbouwen, in ieder geval binnen die organisatie. Nou, en die controle en vertrouwen, nou, die kan je met technologieën zoals blockchain, kan je die decentraal organiseren. En nu wil dat niet zeggen dat elke organisatie op blockchain hoeft over te stappen, maar wel dat je die inzichten uit de wereld kan vertalen naar de organisatiewereld. En wat betekent dat? Nou, dat het eigenaarschap van organisaties, hè? Dus van wie is een organisatie, bijvoorbeeld hè, de aandelen daarin, maar dan op een wat nieuwere manier, dat kan je decentraliseren. Je kan het werken over organisatiegrenzen heen makkelijker gaan maken en je kan ervoor zorgen dat vertrouwen en authenticiteit en controle, dat soort dingen, dat je dat niet meer via de hiërarchie hoeft te organiseren. Dus dat je veel, hè, die plattere organisaties waar we lang over dromen, dat we die ook echt platter kunnen gaan maken. Doordat we daar nieuwe technologische mogelijkheden voor hebben, maar ook nieuwe sociale innovaties die daartoe leiden.
En wat voor sociale innovaties zouden daartoe kunnen leiden?
Ja, nou, dat zijn dus nieuwe vormen van samenwerken. Ik denk dat een belangrijke die daarin is, dat je meer gebruik gaat maken van collectieve intelligentie in grote groepen mensen. Dus om een voorbeeld te geven, hè, waar je normaal om een beslissing te nemen allerlei managers hebt die eigenlijk weer grote groepen mensen aansturen en die dan weer met een managementlaag boven hun een beslissing nemen. Daarna gaat die beslissing weer naar beneden en daar vindt hij dan weer de werkvloer. Ja, heb je nu overlegvormen waarin je die managers eigenlijk overslaat en zegt, laten we al die mensen gewoon bij elkaar brengen. Dat klinkt ergens inefficiënt, want dan denk je, oké, zit je met een paar honderd man of misschien wel 1000 man in een ruimte. En tegelijkertijd kan het veel efficiënter zijn, omdat je een veel snellere overdracht van informatie hebt, veel sneller met elkaar kan coördineren. In de agile wereld is dat al een paar jaar aan de gang en het wordt naar mijn inzicht alleen maar groter. Om een hele concrete werkvorm daarin te benoemen, dat noem je dan big room planning. Hebben we ook veel gedaan het afgelopen jaar. En daarin breng je dus echt grote getallen mensen, vaak tientallen teams. En dus honderden tot aan 1000 of meer mensen bij elkaar. Bijvoorbeeld via hele toffe applicaties. Om met elkaar daar te kijken van, hey, bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal, wat hebben we samen bereikt? Wat komt er aan? Hoe kunnen we daarin afhankelijkheden afstemmen? En hoe kunnen we samen beter worden en ervoor zorgen dat we aligned, hè, dus samen op één lijn, het komende kwartaal ingaan? Nou, dat maakt ontzettend veel energie los. Vroeger deden we dat letterlijk in grote ruimtes. Dus dan huurden we een enorm hotel af en dan gingen we daar met z'n allen aan conferentietafels zitten. En nu heb je dus ook apps waarbij je letterlijk van tafel naar tafel gaat met een klik. En dan weer aan die nieuwe tafel, als het ware via videobeelden, met elkaar het gesprek voert. Nou, en ook dat is natuurlijk weer in virtuality mogelijk. Nou, je begrijpt, het is één grote speeltuin.
De nieuwste technologische oplossingen zullen tot internationalisering en decentralisatie van de macht leiden. Tot platte organisaties waarin elk individu invloed kan hebben en waarin nieuwe apps worden ingezet om energie en ideeën te stroomlijnen en stimuleren. Eén grote speeltuin. Met dit inspirerende beeld van het nieuwe werken gaan we terug naar Roel. Hoe ziet hij de toekomst van werken? Waar gaat het volgens hem naartoe?
Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk dat de manier waarop dat wij nu werken en vooral de manier waarop dat wij nu als bedrijven georganiseerd zijn, in Nederland zeg ik maar even, hè, want we spreken nu Nederlands, dat totaal op zijn kop gaat. Hè, dus wij weten, de meeste grote bedrijven weten al heel lang dat een heleboel van hun processen, administratief van aard, hoog repetitief van karakter, dat die zullen verdwijnen. De machines, de robots, de AI, om daar maar een moderne term op te plakken, wat niet anders is dan wat ik net noemde, die gaat het overnemen. En misschien niet helemaal, maar als het 80% is, dan verdwijnen 80% van die banen. En dat betekent dat onze organisaties anders zullen voelen, dat er andere drivers in verschijnen, dat sommige type mensen, want type mensen zoeken bepaalde jobs op, dat die uit die organisatie zullen verdwijnen of omgeschoold zullen worden. Dat betekent dat een organisatie een totaal ander gevoel zal geven over een jaar of 10.
Ja, en wat betekent dat voor hoe het praktisch georganiseerd is? Worden gebouwen kleiner?
Ik ben opgevoed in de sociotechniek. Dus ik geloof in competentiemodellen. Daar zit ook mijn echte achtergrond. Hè? De kernkwaliteit van mensen. Wat kunnen ze goed? Waar raken ze door gemotiveerd? Ik denk dat bedrijven veel meer bezig zullen zijn met wat voor mensen raap ik bij elkaar? Hoe pluriform wil ik dat het is? En ik denk dat het heel pluriform gaat zijn. Hè? Die hele diversiteitsdiscussie die zal veel meer doorzetten. Dat hoop ik ook echt. Ik ben daar groot fan van. En dan zullen organisaties zullen dus veel meer een samenspel worden van heel veel verschillende karakters. Waardoor bedrijven ook veel meer kunnen. Waardoor je ook meer gebruik gaat maken van die individuen. En dus veel minder georganiseerd. Veel minder vanuit de baas verteld. Ergens een board die één keer per week een dag bij elkaar zit. En dan met allerlei nieuwe ideeën komt. Bijna waanzin. Een board van 10 mensen, dat is al heel erg groot voor een club van 10.000 die het allemaal bedenkt. Dan vergeet je dus 9.990 mensen de kwaliteit die in huis hebben. Dan vergeet je die mensen, die moeten werk voor je doen. Nou, dat is heel klassiek gezegd, maar zo zitten de meeste bedrijven nog wel in elkaar. Dus ik denk dat daar, als je vraagt van waar gaat de grootste ontwikkeling plaatsvinden, ik ga ervan uit en ik hoop ook echt dat die ontwikkeling gaat plaatsvinden.
Ja. En waar zit ik dan te werken? Stel, over 30 jaar, ik ben een jaar of 30, ik doe wat ik het allerbeste kan. Waar zit ik thuis? Zit ik op kantoor? Zit ik op een strand ergens? Ik snap dat dit koffiedik kijken is, maar wat denk jij?
Ja, ik denk zelf dat de nabijheid belangrijker wordt. Kijk weer naar mezelf, maar ik zat veel in een vliegtuig of in een auto. En ik weet dat ik een redelijke uitzondering ben. Maar het aantal autokilometers dat wij in Nederland bijvoorbeeld maken om ons werk te bereiken, om het kantoor te bereiken, de fabriek te bereiken, het research lab te bereiken, ja, dat is te groot. Ik geloof er sterk in dat zal afnemen. Dus ik geloof erin dat we meer nabijheidsdenken gaan toepassen. En nabijheidsdenken kan zijn dat de werkgever zegt, we gaan meer kantoren organiseren. Het kan zo zijn dat ze zeggen, we gaan die balans werk-privé, kantoor thuis, gaan we beter faciliteren. Maar het kan ook zijn dat er meer coworking spaces benut zullen worden. Die hebben in Nederland al heel erg veel. Die worden nog niet altijd even goed benut. Maar ik geloof er wel in dat daar een kracht in zit.
Ja, precies. En dat is weer, dan zijn we eigenlijk terug bij het begin, waar je zei, de werknemer eist meer, verwacht
meer. Die eist meer. En het gevolg daarvan, want daar vroeg je ook naar, is denk ik in mijn mind absoluut dat bedrijven het met minder meters kunnen doen. En het mooie is van ons denken dat minder meters kan ook leiden in die verandering waar we het over hebben, in die groepsverandering, tot meer flexibele medewerkers. Ja, want we hebben het er al over. Er zijn nog veel bedrijven in Nederland waar je gewoon op kantoor je vaste werkplek hebt. En ja, dat kun je fantastisch vinden. Maar die vaste werkplek die geeft ook roest. Want je kunt iedere dag naar die plek toe. Je kunt daar je papiertjes laten slingeren. Je doet alles op je eigen maniertje. En dat is gewoon heel inflexibel. Hoe meer dat je zelf kunt bepalen, hoe minder dat je geconfronteerd wordt met hey, het kan ook anders, hoe meer roest er op die routines komt te zitten.
Ja. Je zegt net zelf, ik werk op allemaal verschillende plekken. Heb je een favoriete plek nu om te werken? Wat is nu in deze COVID-tijd jouw favoriete werkplek?
Ja, ik zit 95% van de tijd zit ik thuis. Onze premier heeft dat gevraagd, dus we houden ons daar netjes aan. Mijn favoriete plek is de plek geworden waar wij nu zitten, dus aan de keukentafel.
En is dit over 10 jaar nog steeds je favoriete werkplek?
Ik denk het niet.
Nee, hoe ziet die eruit?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb toch ook wel een groot verlangen naar een kantooromgeving. Ja. Dus wij zijn als Veld & Company ook bezig met het boetseren van onze nieuwe kantooromgeving. En we zijn een nieuw concept aan het bouwen. Dat hebben we al bedacht. Wij denken dat de wereld deels face-to-face zal zijn en deels virtueel collaboratief. En we proberen dat in dit geval in één ruimte te vatten. Dus hoe zou je echt goed virtueel kunnen samenwerken? Nou, dat gaat niet alleen via een laptopje of via een desktopje. Daar heb je meerdere grote schermen voor nodig die ook automatisch connecteren met elkaar en met je laptopje, zodat je bij wijze van met een magic wand, met een toverstok, een document oppakt uit je laptop en dat zo foep op een beeldscherm kunt zetten. Nou, daar zijn we mee bezig. Dus dat je echt interactief kunt zijn. Goh, jij bent wel aan het praten over dat document, maar ik heb een ander en die zet ik in de wachtrij. En ik zie dat de ander een wachtrij organiseert. Dus dat je, dan voel je ook dat je aan het samenwerken bent, virtueel. En tegelijkertijd doen we het op een fysieke locatie. Dus in een aantal vergaderruimtes waarin je ook kunt organiseren dat je samen nog een lunch hebt, dat je samen daarna gaat eten, of dat je een sportactiviteit, dat doen wij zelf met het team vaak, dat we een sportactiviteit aan vast plakken. Samen boksen hebben we laatst een keer gedaan. Dus eerst boksen, lekker douchen en vervolgens in zo'n ruimte om een goede brainstorm te hebben. Ik denk dat dat meer de toekomst wordt. Dus die leisure-achtige kant, gecombineerd met een fantastische faciliteit waarin je kunt doen wat je wilt doen en niet half-half of niet net 80%.
Je luisterde naar Voorlopers, een podcast van Dustin. In de volgende aflevering onderzoeken we welke tools er nodig zijn om het nieuwe werken mogelijk te maken. We spreken iemand van Google die ons meeneemt naar de cloud. En we bekijken welke start-ups gaan bepalen op wat voor manier wij over een paar jaar zullen werken.